Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal van Deo Volente volgende week zondag. De morgendienst begint dan om 9:30. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het project Ochtend helpt Gramsch in Albanië. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Al deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommerson van der Wart, wethouder van Lavierenstraat 20A, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen verblijft. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die vanuit Siependaal is overgebracht naar het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor de heer Van Kleef, Bonengraasseweg 16, die aanstaande donderdag 20 januari wordt opgenomen en geopereerd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De heer Schoenmakers, Kraaienhof 69 uit Kesteren, is thuisgekomen uit het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede, evenals zijn vrouw mevrouw Schoenmakers van Zetten, die daar ook enkele dagen is opgenomen geweest. Mevrouw Stam van der Hatert, het Heufke 7, is thuisgekomen uit Hospice Vrijthof in Tiel. En Gerrit Vink, Nieuwedam 22, is weer thuis uit de Bergmankliniek in Naarden. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Iedere avond van maandag tot en met zaterdag is er om 7:15 een bijeenkomst in het kader van de Week van het Gebed. Folders voor jong en oud worden straks bij de uitgang aan u uitgereikt. We hopen dat velen van u aan deze bijeenkomsten zullen deelnemen. Als u gebruik wilt maken van Sensura Morum, kunt u aanstaande dinsdagavond van 7:00 tot 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonnenberg. Dinsdagavond om 8:00 is er een bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. En met het oog op de doopdienst van zondag 6 februari is er vrijdagavond om 7:45 gelegenheid tot doopaangifte. Doopouders wordt gevraagd om tevoren dominee Zonnenberg even telefonisch of formeel op de hoogte te stellen van het voornemen van hun komst. Voor de Alpha-cursus die op donderdag 27 januari begint, kunt u zich nog aanmelden bij Wil van Grasdijk of Lida de Vogel. De broeders van Esseveld en Verkerk hebben helaas bedankt voor hun verkiezing tot ouderling. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 67. De kerkraad wenst u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 136 en daarvan de versen 1, 2 en 16. Psalm 136 vers 1, loof de Heer, want Hij is goed, loof de grote God, wiens troon hoger reist dan die der goon en die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. 1, 2 en 16 van Psalm 136. Vierde en het vijfde vers van Psalm 146 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van Psalm 146. We stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heere Jezus leerde ons dat in een hoofdsom, toen hij sprak: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, met onze handen gevouwen, met onze ogen gesloten, komen we tot u in het gebed. En we danken u dat dat mag en dat dat kan. Dat u ons dat bevolen hebt zelfs om te bidden, om het bij u te zoeken, om het bij u te brengen, om het aan u te vragen. En in de eerste plaats willen we u danken. U danken dat we van u het leven krijgen. Het leven om te leven voor uw aangezicht. Of dat ook gebeurd is, u weet het. U bent het die ons kent en doorgrondt, totaal. U weet het, ook in hoeverre we de 10 woorden, de 10 geboden hebben gedaan. Of dat we dachten van nou, ik wil van de week maar eens mijn eigen gang gaan. U kent ons, totaal. Niets is voor u verborgen. En daarom beseffen we ook best wel dat we eigenlijk niet zo gemakkelijk voor uw aangezicht kunnen komen zoals we zijn en zoals wij gedacht en gedaan en gezegd hebben. Omdat we het moeten erkennen, Heren, we hebben gezondigd. Niet gedaan wat u wel van ons vroeg. We hebben misschien wel gerebelleerd, opstandig geweest tegenover u. Of thuis, tegen vader of moeder, of tegen collega's, of in andere verbanden. Omdat we onze eigen zin wilden doordrijven. Heere God, we bidden u, zie ons aan, niet in wat wij gedaan, gedacht of gezegd hebben, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in Hem, die verzoening teweeg gebracht heeft, het kruis van Golgotha. Dan alleen is er leven. Dan alleen kunnen we verder. Heere, we danken u dat u met ons te maken wilt hebben. Dat u ons opzoekt, ook vanmorgen weer. En we bidden van u, bereid ons uw zegen. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio, maar ook op de zondagschool en op de oppas. En straks bij de kindernevendienst. Geef, Heere God, dat we in al die verbanden mogen merken dat u de God van het woord bent. En dat uw woord ons alles te zeggen heeft. En dat we ons aan uw woord mogen te goed doen. Help ons ook om het te begrijpen. En geef allen die daar leiding geven de tegenwoordigheid van uw geest. Om aan de hand van uw woord ons wegwijs te maken in de dingen van u en van uw koninkrijk. Heere God, we bidden u voor degenen die niet konden komen. We horen van veel zieken. Wilt u hen nabij zijn en geef hen de beterschap weer. En geef hen bovenal op u te vertrouwen, de God van ons leven. Heere, we bidden u, wees ons zo en in luisteren en in spreken, in orgelspel, in zingen. En ook straks als onze gaven mogen geven, een God van nabij. Heren, we bidden u voor de gemeente van Grams, waar we ook onze gaven voor mogen geven. Geef dat ze mag groeien en bloeien tegen de verdrukking in. En dat ze mag merken gedragen te worden op handen van gebed, maar ook onder uw zegenende handen te mogen gedijen. Laat ons hier en zij daar en al die anderen wereldwijd gemeente mogen zijn, gefundeerd op die ene naam van Jezus Christus en die gekruisigd. En die leeft in alle eeuwigheid. Hoor ons in zijn naam alleen uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het evangelie zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. En we beginnen te lezen in het 3e hoofdstuk vanaf vers 16. En dan lezen we door in het 4e hoofdstuk tot en met vers 11. Matteüs 3 vanaf vers 16 tot en met 4 vers 11. En in het slot van Matteüs 3, vanaf vers 16, dan lezen we, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord van vanmorgen vindt u in Matthäus 4, de eerste twee versen. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, het eerste en het derde vers. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook het derde, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. 1 en 3 van het gebed des Heren na de psalmen. gemeente des Heren, soms dan heb je in je leven van die momenten, die zou je wel willen bevriezen. Ik bedoel, die zou je willen vasthouden en vastleggen en nooit meer kwijtraken. Die staan in je geheugen gegrift en die koester je. Ben je zuinig op. Was ik maar altijd jarig, zo verzucht een kind. En dat in tegenstelling tot wat grote mensen wel eens zeggen, dan ben je nog niet jarig. Nou, zo'n machtig moment tref ik ook in mijn Bijbel aan het slot van Matthäus 3. Jezus is gedoopt, hij komt op uit het water van de Jordaan. En van die andere doopelingen van de Heere Jezus, van Johannes de Doper in de Jordaan, lees ik dat ze gedoopt werden en tegelijkertijd belijdenis deden van hun zonde. Bij Jezus is dat anders gegaan. Hij werd gedoopt, hij belijdt geen zonde, tenminste dat lees ik niet in mijn Bijbel. Hij had geen zonde van zichzelf. De uwe en de jouwe en de mijne heeft hij op zich genomen. Maar let erop, er gebeurt wat anders. Dat bij al die andere mensen die ook weer uit het Jordaanwater naar boven kwamen, niet gebeurt. De hemel die gaat boven Jezus open. De hemel gaat voor hem open en de geest van God daalt op Jezus neer in de gedaante van een duif. En uit diezelfde hemel klinkt er dan een stem. En die stem die moet van God de Vader zijn, want hij spreekt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Mooi om te zien, God drieënig hier bij elkaar, daar bij de Jordaan. De Vader spreekt, de Zoon komt op uit het water en de Heilige Geest daalt als een duif op Jezus neer. En dat onder een open hemel. Prachtig. Dat zou je vast willen houden. Was ik daar maar bij? Had ik dat maar met mijn eigen ogen gezien? Ja. En dan? Ja, dan kon je misschien ergens over meepraten bij een verjaardag of op een onder onsje. Of is er meer aan de hand? Dat laatste, dat denk ik vast en zeker. Kijk, dat leven onder die open hemel, dat trekt me wel. Konden we dat maar vasthouden en die duif die neerdaalt? Nee, maar zoiets. Ja, wacht even. We gaan verder. Matthäus gaat ook verder. Matthäus gaat in zijn schrijven weer over tot de orde van de dag. Want de geest die liefelijk als een duif uit de hemel op Jezus neerdaalt, die voert hem daarna gelijk in de woestijn. Uit het water, in de droogte, de dorheid. En het doel, om van de duivel verzocht te worden. Jezus kwam uit Galilea. En hij voegt zich als het ware in die grote stroom van mensen die daar bij Johannes de Doper zich laten dopen. Hij zoekt de gemeenschap, de ontmoeting. Maar blijkbaar heeft de geest een ander plan. Jezus moet de woestenij in, de wildernis, de eenzaamheid. Ja, heel veel mensen denken dat daar een oord van retraite is, waar je even terugtrekt, hè, alleen met jezelf, om je bijvoorbeeld voor te bereiden op een bepaalde levensroeping. En je wordt daar niet afgeleid. Maar voor je het weet heb je die woestijn misschien ook wel een beetje verromantiseerd. Tot een rustoord. Maar ondertussen, voor Jezus is dat anders. Er wordt een wat gewelddadig woord gebruikt. Hij wordt weggevoerd, weggeleid. En voor hem is de woestijn dan eerder een doodsgebied geworden. En die wegvoering door de geest, die moeten we zien als een eerste noodzakelijke stap op de weg die Jezus voor zijn volk wil gaan. Moet gaan ook. De woestijn in. Zijn weg is er geen van een keurig effen pad. Bestraat. En zonder struikelblokken. Nee, het begint hier al goed. De weg de woestijn in is de weg de woestijn van de verzoeking in. Ik vind dat best bijzonder dat Johannes de Doper, die kan daar in alle rust, maar wel met ferme taal, toch in alle rust zijn werk doen, daar bij de Jordaan. Maar dat de Heere Jezus zo stevig wordt aangepakt. Aangevallen. Want eigenlijk wordt er geprobeerd om hem van zijn weg en de weg af te brengen. Van zijn roeping. Van zijn koningschap. Van zijn koninkrijk. Het is een en al verzoeking voor hem. Daar in die woestijn. Letterlijk betekent dat dat er wordt geprobeerd om Jezus onderuit te halen. Zo op de proef te stellen dat hij tot zonde wordt verleid. Nou, dat is het werk van de duivel. Die staat de zaak van God tegen. Hij gunt niet God de eer. Heel opmerkelijk, de duivel die wordt in vers 3... valt net buiten ons tekst, dan ook de verzoeker genoemd. En dat heeft hetzelfde grondwoord in zich als dat werkwoord dat we tegenkomen in vers 1 van onze tekst. Uitproberen, testen, met een negatief gevolg, maar wordt gehoopt. Dat eerste vers van Matthäus 4, dat is eigenlijk één grote tegenstelling. Zeg eens eerlijk, zou je dit van de Heilige Geest verwacht hebben? Dat hij Jezus wegleidt, wegvoert, de woestijn in. Dat hij Jezus zich op dit terrein laat begeven. Op dat gevaarlijke gebied. De Heilige Geest neemt Jezus hier niet in bescherming, maar hij gooit hem in het diepe. Houd je hart vast, want hoe loopt dat af? Ja, of misschien houden we ons hart al lang niet meer vast, want we weten toch wel hoe dit afloopt. Jezus is overwinnaar. Ja, gelukkig wel. Mag ik eens vragen? In hoeverre is de duivel werkelijkheid voor je? In de tijd van de middeleeuwen en ook in de begintijd van de hervorming werd de Satan heel beeldend voorgesteld en uitgetekend en uitgeschilderd en uitgebeeld. Echt om bang van te worden als je die plaatjes bekijkt. En ook heel herkenbaar toen de tijd. Je had er een bepaalde indruk van. Zo ziet hij eruit, let op. Net zoals de politie of de recherche aan het begin van een nieuwe diensttijd eerst even wordt bijgepraat in een briefing. En dan worden er foto's getoond. Die wordt gezocht en hier moet je op letten. En de beamer verschijnt en toont het alles nog meer dan levensgroot. Zo werd toen de tijd de duivel geschetst en gekenschetst. Vreselijk monster, kijk er vooruit. En de Bijbel... De Bijbel die schetst me de Satan in een paar beelden, een priesende leeuw en een wolf in schaapskleren. En gehaaid als hij is in de gedaante van een slang. Het kenmerk is dat hij op allerlei manieren probeert om Gods woord onwaar te laten zijn. In de hoop dat je voor zijn woord en voor zijn ideeën en voor zijn verleidingen door de knieën gaat. En dan zijn er wel mensen, en dominees zijn ook mensen, die overal duivels en duiveltjes zien. De wereld is zo verduiveld, ja, op het gevaar af dat je de Heere Jezus niet meer ziet. Zo vol van Satan zijn ze. Is dat Gods bedoeling? Zo rondom de viering van het heilige avondmaal hoor je dat nog wel eens van broeders en zusters, van die aantijgingen van de andere kant vandaan, van de tegenkant, van de antichristus. Dat die sterker lijken te zijn dan Christus. En meer dan eens probeert Satan je weg te houden bij waar het werkelijk om gaat. Jezus Christus en zijn kruisverdiensten en zijn leven aan het licht gebracht. En meer dan eens lijkt het zo te zijn dat de duivel ermee speelt. Juist in deze dagen. Hij probeert het wel. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Is hij de baas? Is die God de baas? Is die mij de baas? Dat dacht ik toch echt niet. Ik geloof niet in de duivel. Ik geloof ook niet in mezelf. Ik geloof ook niet dat ik mijn mannetje wel zal staan. En dat ik het wel red. Nee. Ik geloof in Jezus Christus. Gods Zoon. Zijn enig geborene, in wie God een welbehagen heeft. Let erop hoor, dat je de duivel als Gods grote tegenstander geen eer waardig acht. Het kan te veel worden ook, dat je je met hem bezighoudt. Moet wel op mijn hoede zijn. Maar dat wil dan ook gevoed en gesterkt worden door op de Heere Jezus te zien. Door op de Heere Jezus te letten. Hem te kennen. En zijn woord te kennen en te horen en te onderzoeken en te lezen en te doen. Dat valt me bij die verzoeking in de woestijn ook zo op. Dat de Satan juist zo goed lijkt te weten wat er in de Bijbel staat, maar hij gaat wel keurig op de klank alleen af. En hij let niet op het verband waarin het gezegd of geschreven staat. Kun je nagaan hoe belangrijk het is om op de hoogte te zijn van het woord van God. En wat er dus wel staat. En wat er wel bedoeld wordt. En wat het zeggen wil. En dat kun je op jezelf toepassen. Wat hebben wij zelf voor onszelf, maar ook voor ons als ouders, grootouders, van kinderen, kleinkinderen. Een geweldige taak ook naar hen toe, om met hen over die Bijbel te spreken. En met elkaar die Bijbel te lezen. En wat ben je als kind gezegend met ouders, waar je met je vragen naartoe kunt. En dat ze er nog tijd voor je hebben ook, wat zeg ik, voor zulke belangrijke dingen ook tijd maken. De Geest die stuurt Jezus de woestijn in. Maar hoeveel ouders zouden er vandaag de dag zijn die hun kind het bos insturen? Wanneer ze zich misschien nieuwsgierig of leergierig opstellen. Maak ze dan alstublieft maar niet zomaar wat wijs. En maak je er niet even gauw van af. Maar ga samen met ze rond de tafel zitten. En lees en ontdek wat staat er ook alweer. En als je zelf of er samen niet uitkomt, dan zijn er, godzijdank, nog genoeg hulplijnen te raadplegen. In de christelijke gemeente heb je oog en oor voor elkaar, levend bij en uit het woord. Zorg voor elkaar, zijn we hand en voet voor elkaar. Ook wat het omgaan met de Bijbel betreft. En niet het minst ook achter de Heere Jezus aan te gaan. En dan weet ik niet alles. En dan weet jij niet alles. En dan weet u niet alles. En we zijn ook niet volleerd. Maar niet en nooit en never gunnen we de Satan de eer. Daar zijn we het toch over eens. En daarom moeten we er ook wat aan doen. We weten het. Zijn pijlen die zijn scherp. En we beseffen het, zijn aanvallen, die zijn gevaarlijk. Maar wie Gods wapenrusting aantrekt, weet zich veilig. Achter de Heere Jezus, achter hem die alle verzoeking weerstond en overwon. En daarom bouw ik op hem, mijn schild en mijn verlosser. Je merkt dat ook, hè? Van Jezus moet Satan niks hebben. Jezus hindert hem. Die loopt hem alleen maar voor de voeten. De Heer Jezus hier, die wil zijn leven, zoals Paulus dat later ook schrijft, leiden in vernedering. Maar wat wil Satan? Hij schildert steeds het mooiste voor. En wil Jezus eigenlijk opheffen, verhogen en mooier laten zijn dan waarvoor hij kwam. In de hoop dat hij erin zou trappen, dat hij zou vallen. En hij keert om wat de Heere God juist zo duidelijk heeft voorgesteld. En let er maar op, nooit komt hij met het woord van God aandragen of er volgt iets achteraan van ja, maar... Is het ook dat God gezegd heeft? Wat doet Jezus in de woestijn? Hij heeft gevast, hij heeft niet gegeten. 40 dagen, 40 nachten. Niet dat er in de woestijn helemaal geen voedsel zou zijn hoor. Want dat kennen we uit de geschiedenis van Johannes de Doper. Welke maaltijd hij op het menu had. Milde honing. Springhanen. Maar de Heer Jezus die wijdt zich al vastend aan het gebed tot God. In Israël is het vasten een toevoeging geworden aan het bidden. Het bidden wordt dan intensiever. Het krijgt ook meer het karakter van een boetedoening. Die doop bij Johannes was voor de Heer Jezus niet te gering, niet te menselijk, maar het vasten, bidden ook niet. Echt, hij was één van ons, maar wel met een speciale opdracht. Zijn gang te gaan, van kribbe naar kruis. En na 40 dagen, 40 nachten heeft Jezus dan honger. Gewoon honger. Net zoals ieder mens dat kan hebben. Die 40 dagen en 40 nachten die herinneren ons heel sterk aan het Oude Testament. De geschiedenis van Elia. Die had dat ook. 40 dagen, 40 nachten. Maar dan staat daar heel nadrukkelijk bij opgeschreven in de Bijbel. In 1 Koningen 18, 1 Koningen 19. Dat God Elia sterkte. En dan lopen die geschiedenissen uiteen. Van 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. Hier is meer dan Elia in de woestijn, Gods eigen zoon. Maar Jezus wordt hier niet op een hemelse manier gesterkt, hoe dan ook. Het eindigt hier voor Jezus in honger. En dat is dan een prachtige invalspoort voor de Satan. Die wacht wel en die heeft echt wel geduld totdat hij zijn kans schoon ziet. Als we zwak zijn, een makkelijke prooi geworden zijn. En om het dan te weten met wat Paulus zei, wanneer ik zwak ben, ja dan ben ik machtig. In God, in Jezus Christus. Jezus is in alles verzocht geweest, daarom dat wij elke verzoeking zouden weerstaan en staande zouden blijven. Niet op onze eigen benen, maar in Hem. Zeg ik iets nieuws wanneer ik zeg dat geloof, geloven betekent dat je de wind van voren zult krijgen? Wie voor God kiest in het geloof, die heeft geen leventje van rust en kalmte, waarbij alle verdrukkingen heerlijk achter je liggen. Nee, vooral voor je. Het komt eraan. Aardig voorbeeld uit het Oude Testament, gelijk na de uittocht, de bevrijding uit Egypte. Eindelijk vrij. Wat kwam er toen? De doortocht door de Rode Zee, waar men eerst maar aarzelend voor stond van wat moet er nu toch gebeuren. En wat komt er na de Rode Zee? De tocht door de woestijn, 40 jaar. En het is zo gemakkelijk om in de woestijn te verzanden, of om in de woestijn, sorry voor het woordgebruik, want het is geen kanseltaal, je kop in het zand te steken. En dat kan ook in het leven van een christen gebeuren. Oh, zo gemakkelijk. Jezus heeft honger. Net zoals hij aan het kruis riep, mij dorst. Hij doet zich niet groter voor dan dat hij is. En is dat nou juist ook geen overgave? Beseffen dat je het zelf niet meer kunt. Dat je op bent. Leeg. Ik hou me niet langer staande en gaande. Ik ben aangewezen op die andere bron. Ja, en door wie laat je je dan sterken? Of laat ik me door de beproeving van de wijs brengen? U weet dat de viering van het heilig avondmaal er van tijd tot tijd is in het midden van de gemeente. Volgende week beleven we wel zijn ook weer juist om ons zwakke geloof dat zo gemakkelijk verzandt. Om ons zwakke geloof, ons wankelmoedige geloof te sterken. Nieuwe kracht te geven. Door ons ten volle weer te richten. Dat mogen we zien en dat mogen we smaken en dat mogen we proeven. Ten volle te richten op het werk van de Heer Jezus Christus dat volbracht is. Honger je daarnaar? Wij zeggen vaak tegen elkaar, wij kennen geen honger. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die weten nog wat honger is. Als je net in het verkeerde gebied van het land woonde, dan was er niks. Tulpenbollen soms. Maar onze kinderen bijvoorbeeld, onze kinderen, die kennen geen honger. Die hebben eerder lekkere trek. Of die lusten graag liever. Zo noemen ze dat. Zo noemen we dat. We zijn ook kind geweest. En ook als volwassenen liever. En dan komt je keus. Maar of het altijd gezond is. Honger naar Christus. Honger naar zijn kruisverdiensten. Honger herinnerd te worden aan dat werk dat genoeg is. Kijk, die grote tegenspeler van God, die klaagt aan en die knaagt aan om me maar voor hem te laten buigen. Het is hem vanaf het begin bijna af aan al begonnen om ons te goed te doen aan het eten van een verboden vrucht. En om zo je honger te stillen. Daar is hij op uit. Heb je het niet in de gaten? Doorzie je dat niet dan? Maar die jonger met de verboden vrucht gestild, die blijft. Dat werd een vallen in zonde. En wat zou het nou toch mooi zijn, moet hij gedacht hebben, om deze tweede Adam ook te laten vallen. Door hem te verzoeken. En wat denkt u nou? Wie geven we gehoor? Vandaag. En morgen. En volgende week. Bij wie schuilen we? Zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. En wie gedenken we volgende week? Wetend dat onze eeuwige honger en al ons gebrek door hem alleen is weggenomen. Dan kun je toch alleen maar zeggen, God dank voor Jezus Christus, zijn Zoon, in wie hij een welbehagen had. Met het oog op ons mensen. Ik kan er niet omheen. Amen. We zingen van Psalm 33 de laatste twee versen. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. 10 en 11 van Psalm 33. Wij lezen samen het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te vieren. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden en verkondigen hun dat ze geen deel hebben in het rijk van Christus. Dat betreft alle die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Alle die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof er niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, u die geroepen hebt vanuit die open hemel: dit is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik een welbehagen. U hebt ook mensen in uw welbehagen op het oog. In Jezus Christus, daartoe kwam uw zoon. Daartoe is hij ook die diepe diepte doorgegaan. Zelfs ook daar in de woestenij. En hij is niet verzand. Hij heeft niet toegegeven aan die velerlei verleiding van uw grote tegenstander. Hij stond op het woord en hij ging voor dat woord. En hij nam dat woord ook in de mond. Heren, we danken u dat we dat woord ook mogen bezitten. Ieder in zijn eigen taal, wereldwijd. Ook al moeten andere broeders en zusters aan het andere eind van de aarde vaak moeite doen om erin te lezen, om in het openbaar samen te komen, of met gevaar voor eigen leven, of dat hen vrijheid wordt benomen. Wat zijn wij er dan goed aan toe? En leven we in luxe en weelde, dat het allemaal zomaar kan? Geef dat we daarom ook onze verantwoordelijkheid verstaan en ons buigen over dat woord en ons daaraan te goed doen, ons daarmee voeden en merken dat het ons sterkt. Heren, we danken u voor het brood des levens, Jezus Christus, die ervoor zorgt dat we nooit honger hoeven te hebben. En volgende week zondag mag het ons weer zichtbaar en tastbaar worden voorgesteld, zo u het ons geeft. Geef, Heren, dat het ons sterkt. En dat we niet bouwen op onszelf, niet vertrouwen op ons eigen doen en laten, maar ons laten voeden en laten vullen met het goede vanuit hem. Heere, stel ons uw Zoon steeds maar weer voor ogen. In al zijn heerlijkheid, ook in al zijn nederigheid. Dat Hij naar ons toegekomen is. Mens is geworden. Zonder zonde. Om als een lege spons, als het ware, al die zonde in zich op te zuigen. En met zich mee te torsen naar het kruis. Doe ons maar heel dicht leven. Achter Hem aan en bij Hem. Ons zelf verloochenend, ons kruis op ons nemend en Jezus volgend. En zijn woord, zijn stem gehoor geven. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, wat is het goed om Hem te gedenken en daar ook de rust voor te nemen. En rustmomenten voor in te bouwen in ons jachtige en gejaagde bestaan van elke dag. Met als een zuigkracht, een aantrekkingskracht. En soms lijkt het inderdaad alsof de Satan ermee speelt. Heere, leer het ons af om Hem de eer te geven. Die komt Koning Jezus toe. Net als gisteren, ook vandaag en morgen weer. En houdt u ons staande en houdt u ons vast. Laten we zo gemeente zijn. Elke dag weer opnieuw, midden in deze wereld. Geef Heere dat de gemeente gebouwd wordt. Wilt u daarvoor zegenen de actie Kerkbalans die ook in de komende week gehouden wordt. Geef dat we ruimhartig mogen bijdragen aan dat wat nodig is voor de plaatselijke gemeente hier. En geef dat de broeders kerkrentmeesters ook hun taak verstaan om het geld zo goed mogelijk aan te wenden. Wil hen daartoe bij uw woord ook uw geest schenken. En dat ze op die wijze ook geestelijk bezig mogen zijn. Telkens weer opnieuw. Want ook zij, net als niemand, kan zonder uw woord. We bidden u voor de week van gebed die ook voor ons ligt. Geef dat we de noodzaak inzien van die gevouwen handen en die gesloten ogen. En om ieder voor zich, maar ook gezamenlijk, tot u de toevlucht te nemen. Het maakt ons klein. Het tekent onze afhankelijkheid. En we belijden het meer dan eens keer op keer. Zonder u kunnen we niet. Heren, we bidden u voor de broeders die verkozen waren in het ambt van ouderling en meenden te moeten bedanken. Geef hen rust op hun beslissing. En geef ook hen alles wat ze nodig hebben bij alle andere dingen die hun aandacht opeisen. Geef Heere dat we als kerkenraad en als gemeente verder mogen zoeken om de plaatsen die nog leeg zijn op termijn ook weer vervuld te krijgen. Onder uw zegen. Gedenk de zieken die in het ziekenhuis vertoeven. We bidden u voor mevrouw Hommerson van der Wart in Nijmegen. En voor mevrouw Stam van den Berg in Tiel wil hen en naar lichaam en naar ziel een God van nabij zijn. We bidden u voor meneer Van Kleef die in de loop van de week in Amsterdam in het ziekenhuis wordt opgenomen om geopereerd te worden. Schenk hem ook uw nabijheid en wil het werk van de doktoren zegenen. En schenk hem bovenal te zien op u, de God die leeft en regeert. We willen u ook danken voor al degenen die na een opname van korter of langer tijd weer thuis mochten komen. Meneer en mevrouw Schoenmakers uit Kesteren en mevrouw Stam van de Hatert die het hospice heeft verlaten. Omdat haar wens is thuis te mogen sterven. Geef haar kracht om op u te zien, het van u te verwachten. We danken u ook met Gerrit Vink die in de afgelopen week werd geopereerd en inmiddels weer onder ons vertoeft. Geef Heere uw zegen ook over de operatie die hij heeft ondergaan. En geef zo te merken dat u een God bent van nabij, zonder wie we niet kunnen. We dragen er nu op de nood die er is wereldwijd. Als we de beelden zien in de krant en in het nieuws op tv van de wateroverlast en de nood die het water brengt in Australië en in Brazilië. O God, wat is er een leed, wat is er een ellende, een nood. Geeft u uitkomst en geeft u bovenal te schuilen bij u. En ook als hier het water in de rivier weer stijgt en de gedachten zich misschien vermenigvuldigen naar een 15-tal jaren terug, geef Heere God dat we bij u schuilen, wetend dat u die God bent die woord houdt en die ook zorgt op wie we kunnen bouwen en vertrouwen. Ga met ons ook het verdere van deze dag, breng ons ook vanavond weer samen rondom uw geopend woord. En zegen dan ook allen die uw woord mogen uitdragen, hier en daar en overal. En laat uw woord zijn loop hebben, dat het zijn uitwerking niet mist. En dat we zo als gemeente rondom uw woord ook onze honger gestild mogen krijgen met dat woord van u. En dat we de smaak te pakken krijgen en ook de smaak houden, zodat we begeerig zijn om steeds weer en steeds meer tot ons te nemen. Want volleerd zijn we nooit en verzadigd ook niet. Niet dat u ons tekort doet, maar laten we onszelf nooit en ten nimmer tekort doen. Juist als alles zo in ruime mate voorhanden is. Geef ons ook een goede week van voorbereiding te zien op het volbrachte werk van Jezus Christus. En hem nodig te hebben van dag tot dag. En ook om gesterkt te worden. En zo van kracht tot kracht voort te gaan. Hoor ons uit genade alleen. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Onze liefdegaven gaan we nu geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedergever heeft de Heere lief. Wij zingen ook ter afsluiting van Psalm 107. En daarvan de versen 3 en 4. Hier raakte zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. 3 en 4 van Psalm 107. en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.